in zijn brief aan de Romeinen.
Ik moet er nog steeds even aan wennen dat ik niet meer vanuit Olympische hoogte op jullie neerblik, maar nu op met beide voeten op de grond sta. Maar dat is ook, denk ik, een goede houding hier. Paulus' brief aan de Romeinen. Ik dacht aan een paar stukjes daaruit. Paulus noemt zichzelf helemaal aan het begin van de brief in 1 vers 1... een slaaf van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. En dan schrijft hij in vers 7, dan laat hij zien aan wie hij de brief richt, aan alle geliefden van God die in Rome zijn. Geroepen heiligen van God. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Oftewel, de brief is gericht aan gelovigen. Geliefden van God die in Rome zijn, geroepen heiligen. En dan blijkt, dat ga ik niet allemaal lezen uit het stukje vanaf vers 8, dat hij daar nog nooit geweest is. Hij heeft degene aan wie hij schrijft nog niet ontmoet. Hij zegt in vers 10, terwijl ik altijd in mijn gebeden bid, of ik wellicht nu eens door de wil van God het voorrecht mocht hebben om tot u te komen, want ik verlang zeer u te zien, om u enige geestelijke genadegaven mee te delen tot uw versterking. Oftewel, Paulus zegt, jullie staan hoog op mijn gebedslijst. Niet zozeer dat hij allerlei dingen voor hen bidt. Nee, hij bidt ervoor dat hij, en je merkt het ongeduld in Paulus' woorden, daar is hij heel eerlijk in, dat hij toch eindelijk eens een keertje de kans krijgt om naar hen toe te gaan. En hij wil ze ook wat meegeven. En dan zegt hij in vers 15, zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid ook aan u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Hij zegt, eigenlijk wil ik jullie het evangelie verkondigen. En eigenlijk doet hij dat ook in deze brief. En dat is misschien apart voor ons om zo tegen een brief van Paulus aan te kijken. Maar Paulus geeft hier in de brief aan de Romeinen een evangelieverkondiging aan gelovigen. Nou is het altijd goed om eens af en toe te horen hoe een echte evangelist het evangelie verkondigt aan ongelovigen. Dat is ook voor ons als gelovigen heel leerzaam. En toch doet Paulus dat niet. Paulus schrijft op elke bladzijde van deze brief duidelijk aan gelovigen. En eigenlijk zou je misschien kunnen zeggen, laat hij ze horen wat eigenlijk de strekking is van de boodschap die ze al aangenomen hebben. Maar goed, als je dat leest als iemand die dat nog niet gedaan heeft, dan heb je er toch ook een heleboel aan. Maar Paulus zegt, ik ben bereid aan u die in Rome bent, aan u die geroepen heiligen, die geliefden, het evangelie te verkondigen. En dan zegt hij er ook bij waarom het evangelie zo belangrijk is. Vers 16, want ik schaam me niet voor het evangelie. Want het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Op grond van geloof tot geloof, zoals geschreven staat. Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Men heeft die eerste hoofdstukken van Paulus wel eens vergeleken met de gang van iemand die een rechtszaak meemaakt. En ik ben absoluut niet de eerste die dat zegt. Dat is al door veel mensen vastgesteld. En dat helpt ook echt om de brief op die manier te begrijpen. En het is een rechtszaak van iemand die het echt fout gedaan heeft. Ik denk niet dat hier veel mensen zitten die misschien wel eens voor een rechter hebben gestaan. Maar goed, als je daar staat terwijl je niks gedaan hebt, ja, dan heb je van die rechter ook niks te vrezen. Tenzij er een gerechtelijke dwaling komt. Want er heeft ooit iemand onschuldig voor een rechter gestaan. En die is weliswaar onschuldig verklaard, maar toch gestraft. En dat is de Heer Jezus zelf. Paulus gaat er hiervan uit, wie schuldig is, verdient straf. En dat zegt hij dan ook meteen, als hij in vers 17b gesproken heeft over een rechtvaardige die op grond van geloof zal leven. Nou, waarom hebben we dat geloof ook nodig? Omdat God oordeelt over goddeloosheid, vers 18, en ongerechtigheid. Van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten. En dan maakt hij duidelijk dat ook mensen die de Heer Jezus niet kennen toch iets van God kunnen weten als ze goed om zich heen kijken. Namelijk naar de schepping. Vers 19. Omdat wat van God gekend kan worden onder hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want van de schepping van de wereld af worden, wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien. Opdat zij niet te verontschuldigen zijn, omdat zij, hoewel zij God kennen, hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben. Maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Nou, even in een paar hopelijk heldere zinnen. Paulus zegt hier eigenlijk, Gods eeuwige kracht en goddelijkheid, daar hebben wij als mensen geen besef van. Maar hoe komen wij er toch achter? Door om ons heen te kijken. En als we om ons heen kijken, dan zien we de schepping, de scheppingswerken van God, de planten, de dieren, de mensen hier op deze aarde, alles in de natuur, maar ook de sterrenwereld. Psalm 19 maakt het al duidelijk. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel zijner handen werk. En Psalm 19 zegt zelfs dat is een taal, een spraak zonder woorden. God spreekt eigenlijk tot de mens en laat horen. Kijk eens, dit komt allemaal voort uit een schepper. Een volmaakte schepper. En wat mag God dan verwachten als hij zich als schepper bekendmaakt, dat hij als schepper verheerlijkt of gedankt wordt? En dat doen wij mensen van nature niet. Wat wel gebeurt, is dat we in onze overleggingen tot dwaasheid vervallen en het vervolg maakt duidelijk dat de afgoderij daar een voorbeeld van is. Als men het schepsel stelt boven de schepper. En het schepsel gaat aanbidden. En of wij dat nou doen in de vorm van dat we afbeeldingen van dieren, zoals hier Paulus als voorbeeld noemt, gaan vereren. Of dat onze afgoden op een wat hoger niveau liggen. We zetten vaak iets in de plek, in de plaats van God. We zouden hem als schepper moeten eren, maar we doen het niet. En Paulus zegt, dat betekent dus als gevolg daarvan dat een mens straf schuldig is voor God. En dan zegt hij in het tweede hoofdstuk, als hij daar uitvoerig over heeft gesproken, ook over bepaalde excessen van verkeerde keuzes, 2 vers 1, daarom bent u niet te verontschuldigen mens, wie u ook bent die oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u zichzelf. Want u die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Ja, daar zijn wij mensen goed in. We nemen elkaar de maat. Meestal op zo'n manier dat we er zelf nog niet zo slecht afkomen. En Paulus zegt, je bent niet te verontschuldigen. Je doet precies hetzelfde als wat je bij een ander veroordeelt. En dan noemt hij verderop in vers 4 Gods rijkdom aan goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Maar hij zegt erbij, vers 4b, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Oftewel, waarom laat God zoveel goeds van zichzelf zien? Zoveel zegen die ook mensen van nature niet verdienen, met de bedoeling dat ze zich bekeren. Dus genieten van de schepping is prima, of we het nou als gelovigen of als ongelovigen doen. Als gelovigen zien we dan daarin een aanleiding om God nog meer te eren en hem te danken. Maar als ongelovigen zouden we eigenlijk moeten denken van, hey, dit is allemaal voortgekomen uit een schepper. Die zou ik moeten erkennen en dienen. En dat doe ik uit mezelf niet. Ik moet dus omdraaien. Ik sta met de rug naar de schepper toe, maar ik moet me omdraaien en met het gezicht naar de schepper gaan staan. En mijn schuld erkennen. En daar spreekt Paulus dan vrij uitvoerig over in dat tweede hoofdstuk. En dan zegt hij, nou zou het best kunnen zijn, niet? Dat er tussen al die mensen, ook in Rome, mensen zitten die al een voorgeschiedenis met God en zijn woord hebben. Dat zijn de Joden. Een Jood erkent het bestaan van God. Heeft zelfs een stuk van wat wij de Bijbel noemen. En het kan best zijn dat zo iemand zich heel wat meent, om het even in goed Limburgs te zeggen. Dat hij zichzelf beschouwt als een leidsman van blinden, vers 19, en als een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen. En dan zegt Paulus, nou, laten we dan toch even Gods röntgenapparaat ook op jullie loslaten. Vers 21, u dan, die een ander leert, leert u zichzelf niet. U die predikt dat men niet mag stelen, steelt u. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u overspel. U die de afgoden vervoert, pleegt u tempelroof. U die zich op de wet beroemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Nou, het is heel duidelijk dat er geen mens is die de wet niet overtreedt. Paulus zegt dat verderop nog heel veel duidelijker. Maar hij gaat hier al ervan uit dat dat vanzelf spreekt. U die zich op de wet beroemt, zoals elke Jood deed. Men zei, wij hebben dan toch maar de wet, de 10 geboden, de Tora. Onteert u God door de overtreding van de wet. En eigenlijk zou elke Jood die dit las in de tijd van Paulus en ook nu moeten erkennen, ja, ik overtreed inderdaad de wet. Er is geen mens die van nature alle 10 geboden voor de volle 100% houdt. En dat is belangrijk om dat te weten. Paulus zegt, je moet kijken of het mogelijk is dat jij misschien jezelf vergist. En vers 27, met letter en besnijdenis een overtreder van de wet bent. Nou, stelt het dan helemaal niks voor als je tot het Joodse volk behoort? Jawel, zegt Paulus. Hoofdstuk 3, vers 1. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Veel in elk opzicht. En dan gaat hij spreken over het feit dat de Joden de woorden van God zijn toevertrouwd. En dat is inderdaad mooi, maar het pleit ons niet vrij. En dan gaat hij duidelijker worden voor mensen die misschien nog een ontsnappingsmogelijkheid zien voor zichzelf. Door te zeggen, ja, maar ik hoor dan toch maar tot het Joodse volk. Of ik heb dan toch maar een heel groot percentage van Gods wetten tot dusver gehouden. En dan zegt Paulus in vers 9, wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Dus niemand kan als groep zeggen, wij zijn beter dan de rest. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Dus Joden en niet-Joden. zijn allen onder de zonde. Dat is geen positieve boodschap. En Paulus vindt dat zo belangrijk dat hij hier even op doorhamert. En dat vaststelt. Zoals geschreven staat, er is geen rechtvaardige. En misschien dat iemand dan denkt, ja maar ik toch misschien wel. Nee, zegt hij, ook niet één. En dat valt niet mee voor een aardige ongelovige, een nette, oppassende medeburger die ik graag als buurman of buurvrouw heb, om dat te erkennen. Dat je niet voldoet aan Gods heilige, hoge norm van rechtvaardigheid. Want dat is rechtvaardigheid in de schrift. Handelen zoals God het wil, in overeenstemming met zijn wezen. Er is geen rechtvaardige, ook niet één. En nogmaals, ik heb graag zulke aardige buren. Oppassende, nette, meelevende mensen. Dat is prettig om mee samen te wonen. Zulke collega's had ik ook altijd graag. En die heb ik ook eigenlijk bijna altijd gehad. Prettige medemensen. Aardige ongelovigen. Beschaafde, wellevende lieden. Maar ze waren geen rechtvaardigen. Tenminste, lang niet allemaal. De meesten zelfs niet. Niet in deze zin dat ze Gods wil wensten te doen. Paulus gaat nog verder. Er is, vers 11, niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hier staat het weer. Bij de rechtvaardige, vers 10, ook niet één. Hier zegt Paulus, er is er zelfs niet één. Dat is toch wel het minimum dat je zou verwachten. Nee, zegt Paulus, die is er ook niet. Hun keel is een open graf. Dat is wat. Met hun tongen plegen zij bedrog. Een open graf is niet iets prettigs om over te praten. Om aan te denken. En toch zegt Paulus, een mens van nature verbeeldt zich misschien heel wat, zegt misschien hele aardige dingen, maar God dringt door tot de bron. Hij zegt, het is de dood waar het uit voorkomt. Er is geen leven. En dus, wat ze met hun tongen zeggen, is ook niet zo feestelijk. Ze plegen daarmee bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. Dat zinnetje gebruikte Corrie vroeger vaak toen onze jongetjes destijds weer eens voor de zoveelste keer een autootje hadden gemold. Vernieling en ellende is op hun wegen, zei ze dan. Zie wel, de apostel Paulus zei het al. Maar goed, een mens maakt veel kapot. En daar komt het gewoon op neer. Op alle niveaus en het begint kennelijk al vroeg. En ook dat bloedvergieten, dat kwam natuurlijk wel eens voor. Als de een de ander niet al te zachtzinnig bejegende. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Nu praat ik weer op het niveau van Paulus. Geen vrees voor God staat hun voor ogen. Nu weten we, zegt Paulus, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Je zou kunnen zeggen, dat zijn allereerst de Joden. Opdat elke mond wordt gestopt. En dan zou je misschien kunnen denken, de Joden alleen? Nee. En de hele wereld strafschuldig wordt voor God. En dan een conclusie. Daarom zal op grond van werken van de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Want door de wet komt kennis van zonde. Wat Paulus eigenlijk zegt is dit. Hij zegt, die wet is natuurlijk Gods hoge standaard. Maar wat gebeurt er als een mens daarnaar kijkt? Dan kan hij wel willen proberen om door die wet te houden aan zijn schuld te ontkomen. Maar hij is al een overtreder. Het is eerder zo dat hij door naar die wet te kijken ziet wat hemzelf ontbreekt. Op welke terreinen hij allemaal faalt. Jacobus zegt in zijn brief, ik zou niet geweten hebben dat begeren slecht is als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. En ik heb het vaker gezegd, Het bekende voorbeeldje, als ik zou zeggen, hier zitten allemaal buitengewoon interessante voorwerpen in deze katheder. Maar u mag beslist niet weten welke dat zijn. Dan ontstaat op dat moment bij u de wens om dat te weten. Ik zou zeggen, dat is toch, nou ja, een onbenullig voorbeeld. Maar het laat wel zien hoe wij in elkaar zitten. Als God zegt dat je iets niet mag, ontstaat bij ons het verlangen om dat toch te doen. Omdat we op de een of andere manier van nature God kennelijk wantrouwen. En niet beseffen dat God bepaalde dingen niet wil, omdat het beter voor ons is als dat niet gebeurt. En uiteindelijk zegt Paulus, of je nou Jood bent of niet, Gods hoge standaard is iets waar geen mens aan kan voldoen. Geen enkel vlees, weer zonder uitzondering, zal voor hem gerechtvaardigd worden. Want wat bereikt de wet dan wel bij ons? Door de wet komt kennis van de zonde. We zien op welke vlakken we in overtreding zijn. Nou, je zou kunnen zeggen dat de officier van justitie ons inmiddels aan alle kanten heeft klemgezet en schuldig heeft verklaard. En heeft laten merken dat er geen enkele ontsnappingsclausule mogelijk is, geen verzachtende omstandigheid kan worden aangevoerd. En dan is het merkwaardige dat dan als het ware de rechter laat horen dat het verhaal heel anders in elkaar zit. Want die wet mag dan veroordelen en in ons geval, als mensen die hier in Nederland wonen, is dat natuurlijk de Nederlandse wet en dat is niet de wet van God. Maar daarvan is hier wel sprake. In vers 21 zegt Paulus hier, maar nu is buiten de wet om gerechtigheid van God, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt, namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Dus er is gerechtigheid van God geopenbaard. Gods heilige eisen zijn zichtbaar geworden. Maar daar kunnen we kennis van hebben door geloof in Jezus Christus. En ook dan is er geen onderscheid. En dan wordt die gerechtigheid van God op een bijzondere manier ons deel. Maar laten we ons niks verbeelden. In vers 23, we lezen het vaker. Allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Dat is misschien nog wel de helderste samenvatting van het voorafgaande. Niemand zondigt niet. Oftewel, iedereen zondigt. Ook een hele aardige buurman of buurvrouw, een wellevende medeburger, een oppassende ouder of een volwassene die zijn oude ouders op een geweldige manier verzorgt en vertroetelt. Dus schrift zegt, jij bent geen uitzondering. Allen hebben gezondigd. Ze komen tekort aan die hoge standaard, aan de heerlijkheid, de glorie van God. En dan gaat het ineens op een hele andere manier verder. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dus om niet en genade. Dus om niet betekent, je hoeft zelf niks te betalen. Als ik naar de showroom zou gaan en ik zou laten merken dat ik belangstelling heb voor een auto, dan zegt die garage-eigenaar niet, althans het is mij nog niet overkomen, van jongen, vind jij die auto mooi? Nou weet je wat, ik heb er hier nog zoveel, neem maar mee. Als hij dat doet, dupeert hij zichzelf. Dan moet hij die complete auto die hij aan mij geeft, moet hij afboeken voor de waarde waarvoor hij dat ding in de boeken heeft staan. Dan betaalt hij dus in feite die prijs en niet ik. Er is wel betaald. Alleen niet door mij. Ik mag denken, dat is nog eens een aardige man. Die gunt mij zo van harte die nieuwe auto en hij geeft hem zomaar mee. Dat zal niet snel gebeuren. En toch staat hier, om niet gerechtvaardigd, door zijn genade. Bij God kan er meer dan op het menselijk vlak. Genade is onverdiende gunst. Maar ook hier geldt, en daar hebben we vanmorgen ook aan gedacht, er is wel degelijk een prijs betaald. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld tot de genadetroon door het geloof in zijn bloed. Je moet niet dat aan elkaar verbinden. Het staat niet geloof in zijn bloed. Nee, die genadetroon die staat, die is gegrondvest op zijn bloed. En dan zien we datgene waar Jos net ook even op zin speelde. Tot betoning van zijn gerechtigheid, wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. God heeft het een tijd verdragen, generaties lang, dat er mensen zondigden. En toch heeft hij niet iedere keer als een mens zondigde vuur uit de hemel laten komen om te laten merken hoe hij over de zonde denkt. Hij heeft ze verdragen. En dat komt omdat hij in de tegenwoordige tijd gerechtigheid kan bewijzen. En notabene ook laten zien dat hij zelf rechtvaardig is. Je zou kunnen zeggen, dat kan eigenlijk niet. Hoe kan een rechter die zegt rechtvaardig te zijn, zijn gerechtigheid bewijzen door een onrechtvaardige vrij uit te laten gaan en niet te straffen? Je zou zeggen, die rechter moet juist zijn rechtvaardigheid bewijzen door mij als overtreder een eerlijke straf te geven. Maar we hebben gelezen over de verlossing die in Christus Jezus is. We hebben gelezen over zijn bloed. Er is een prijs betaald. En daardoor kan God in de tegenwoordige tijd, de tijd die dus gevolgd is op tevoren, zijn rechtvaardigheid laten zien. En dat betekent, dit gaat heel ver. Dit betekent dat God zelfs onrechtvaardig zou zijn als hij mij, als hij u nu schuldig zou verklaren. Want er heeft een kruis gestaan op Golgotha. Daar is het bloed van de Heer Jezus gevloeid. Daar heeft God gestraft. Hem heeft God geoordeeld. Maar op zo'n manier dat hij hem, de Heer Jezus, kon stellen tot een genadetroon, tot zo'n verzoendeksel. Hij was zelf die genadetroon, dat middel tot verzoening. En zijn bloed is datgene wat de prijs was, is daarvoor gevloeid. Opdat hij, God, rechtvaardig is en hem rechtvaardig die op grond van geloof in Jezus is. We denken ook wel eens aan die tekst in 1 Johannes. Als wij onze zonden belijden, dan kennen we het uit ons hoofd waarschijnlijk. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. Er staat niet getrouw en genadig. Ja, dat is hij ook. Zeker. Maar er staat hij is rechtvaardig als hij ons de zonden vergeeft. Je kunt het zelfs omdraaien. God zou onrechtvaardig zijn als hij onze zonden niet zou vergeven. Zo groot en belangrijk is het werk van de Heer Jezus. Zo verstrekkend de gevolgen. Ja, en dan kan niemand zichzelf een veer geven. Vers 27. Ook iemand die weet dat hij gerechtvaardigd is op grond van geloof in Jezus, die kan dan niet zeggen, ja, maar ik heb het dan toch maar geloofd. En die meneer of mevrouw naast mij niet. Nee. Paulus zegt, vers 27. Waar is dan de roem? De stof om je op te beroemen, om trots op te zijn, die is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Want wij stellen vast dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof. Zonder werken van de wet. Zonder een lijstje van tegenprestaties die God verwacht van ons mensen. God houdt ons zijn wet voor, in letterlijke zin, of uit de natuur. Als we geen Bijbel hebben, zijn we niet verontschuldigd. Want we zien dat er een volmaakte schepper is. En we weten dat we hem niet volmaakte dienen. Maar als we geloven in de Heer Jezus, die God gesteld heeft onder genadetroon, die zijn bloed gegeven heeft, naar wie we toe mogen gaan. We mogen naar hem komen. En komen tot in de Bijbel betekent meestal geloven in. Als de Heer Jezus zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast bent. We hebben dat vanmorgen gelezen. Dan zou iemand kunnen zeggen, ja, dat wil ik wel, maar hoe kan ik dat doen? Hij is toch niet meer hier op aarde. En dan zouden we misschien exact weten waar zijn graf geweest is. He, men denkt in Jeruzalem, daar is een graftuin. Nou, sommige mensen zeggen, kijk, daar is zijn graf geweest. Anderen denken dat het op een andere plek in een kerk geweest is, binnen de stadsmuren. Daar wordt door de archeologen tot de dag van vandaag over gesteggeld. He, daar houdt men elkaar mee van de straat. Zonder dat men zich afvraagt van hoe word ik rechtvaardig voor God. Al zouden we exact die plek weten, dan zou het een graf zijn en bovendien een leeg graf. Wat moet je daar? Komen tot in de Bijbel betekent geloven in. Naar de Heer Jezus toegaan waartoe hij mensen oproept, betekent een oproep om in hem te geloven. Hem te erkennen als degene die dat volmaakte verzoeningsoffer gebracht heeft door het offer van zijn eigen leven en in hem te geloven. Paulus gaat dan één hoofdstuk waar ik niks over zal zeggen gebruiken als illustratie. Iemand die dat in het Oude Testament al heeft meegemaakt. Maar aan het eind van dat hoofdstuk zegt hij iets waar ik nog wel even bij wil aansluiten. Romeinen 4. Daar is sprake in vers 24b van, daar ziet u dat het gaat over gelovigen aan wie Paulus schrijft, is sprake van ons die geloven, ik zit midden in een zin, ons die geloven in hem, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat gaat heel ver. God ziet ons niet als ex-zondaars, als mensen die weliswaar schuldig stonden, maar blij mogen zijn dat ze die schuld niet nagedragen krijgen, omdat een ander hem gedragen heeft. Nee, God gaat verder. Hij ziet ons niet als mensen die in de schuld stonden en dankzij een soort volmaakte schuldsanering geen schulden meer hebben en nu op nul staan. Daar zou ik eerlijk gezegd al heel erg dankbaar voor geweest zijn. Als God mij geen schuld meer aanrekende en zou zeggen, oké, jij stond op weet ik hoe min hoeveel miljard en in één klap heb jij geen schuld meer, staat je saldo op nul. Nee, God zegt, ik maak die mensen die dat geloven, die mijn zoon als hun offer erkennen, die geef ik een gigantisch groot positief saldo. Die zie ik als rechtvaardigen. Dus een rechtvaardige God, een rechtvaardige rechter, die ziet nu mensen voor zich staan die door hem tot rechtvaardigen gemaakt zijn. Want dat is het woord voor rechtvaardigen. Het is niet rehabiliteren, want dan zeg je tegen iemand, nou, je bent weliswaar schuldig verklaard door de tegenpartij, maar ik zeg dat je het niet gedaan hebt, je gaat nu vrij uit. Nee, dit gaat verder. Dit is onvoorstelbaar positief. En God zegt, ik heb mensen die schuldig stonden gemaakt tot mensen die ik zie als rechtvaardigen, die ik een gigantisch positief saldo geef. En hoe wordt iemand zo? Want als ik eraan zou twijfelen dat het zo was, dan zegt God als vader, kijk eens naast mij. Daar zit degene die opgewekt is om te bewijzen dat jij nu als rechtvaardige mag worden gezien. Opgewekt om onze rechtvaardiging. En dan zegt Paulus, daar hoor ik ook bij. 5 vers 1. Wij dan, dus inclusief Paulus, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus hoe wordt iemand die strafschuldig is voor God, die het oordeel verdient, niet alleen iemand die geen schuld meer heeft, maar een rechtvaardige op grond van geloof? Geloofsvertrouwen op God. Tegenwoordig hoor je heel vaak vooral sporters zeggen dat ze in zichzelf geloven. Een onzinnige uitdrukking heb ik dat altijd gevonden. Dat is wel het laatste waar ik blij van zou worden. Als ik in mijzelf moest geloven. Maar de Heer Jezus zegt nee. Je moet tot mij komen. Komen tot geloven in. Gerechtvaardigd op grond van geloof. En dan zie je dus juist van jezelf af. Naar die ander met een hoofdletter. En wat gebeurt er dan? Dan ben je in een toestand van vrede met God. En vrede gebruikt Paulus op een andere manier dan de Grieken in zijn tijd. We hebben Griekse woordenboeken. Net zoals je in het Nederlands ook Nederlandse woordenboeken hebben. Daar kunnen wij in opzoeken wat een bepaald Nederlands woord nou eigenlijk betekent. Krijgen we een omschrijving in onze eigen taal wat een bepaald Nederlands woord betekent. In de oudheid had je ook dit soort woordenlijsten waarin Grieken woorden uit hun eigen taal konden bekijken en hadden daar slimme mensen omschrijvingen van gegeven. Als je daar het woord vrede in opzoekt, dan zei een Griek dat is een toestand tussen twee oorlogen. Dat is eigenlijk een hele sombere constatering. Zo, want het is leuk als het even vrede is, maar het wordt vast wel weer oorlog. De maatschappij was, zoals wij dat tegenwoordig noemen, nogal competitief. In alle opzichten. In de sport, maar ook in de strijd en in de politiek. Er is geen terrein waar dat competitieve bij de Grieken, die symbool staan voor de heidenen in de schrift, niet voorkomt. Maar als je vrede met God hebt, is dat een permanente toestand van harmonie en vreugde. Die blijft. En als er al oorlog is geweest, is dat alleen in het verleden. Het is niet de verwachting van een nieuwe oorlog. En daarom was voor de Grieken en trouwens ook voor de Romeinen, die er ook wat van konden op dit terrein, het christelijke begrip vrede, ik moet zeggen het joods-christelijke begrip, maar vooral het christelijke begrip vrede, iets totaal nieuws wat ze niet kenden op die manier. En dan ook nog eens een keer met God. Een harmonieuze relatie met God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben. Door het geloof en dan ook nog eens een keer tot deze genade waarin wij staan. Nou, ik heb al gezegd, genade is onverdiende gunst. Als u hier genade vervangt door gunst, staat er tot deze gunst waarin wij staan. Dat betekent, we staan nu bij God in de gunst. Nou, je mag als docent natuurlijk geen lievelingetjes hebben in de klas. Niet iemand die bij jou wat meer in de gunst staat dan de rest. En zo is het bij God ook niet. Alle gelovigen staan in deze genade, staan bij God in de gunst. En zo kijkt hij tegen u en mij aan als rechtvaardigen, als gerechtvaardigden, als mensen die nu bij hem in de gunst staan. En wij roemen in de hoop, wij zijn geweldig blij en dankbaar in de hoop op de heerlijkheid van God. Die heerlijkheid van God waar we eerst ver weg bij bleven. We konden dat niveau niet halen en waren daar ook eigenlijk doodsbenauwd voor. Maar nu zien we ernaar uit dat we God in zijn glorie zullen gaan ontmoeten. En Paulus zegt op een andere plek, het is alsof hij zegt, we hoeven niet te wachten tot we bij de Heer zijn. Als we Gods glorie nu willen zien, moeten we kijken naar het gezicht van de Heer Jezus. Daar heeft God laten zien wat een glorieuze, heerlijke God hij is toen hij zijn zoon gaf die voor ons wilde sterven. Ik eindig met vers 11 van hoofdstuk 5. Ik sla een heel stuk over. Leest u vooral die hele brief een keer door. 5 vers 11. En dat niet alleen. Wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus, en nou komt wat ik bedoel, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Er zijn gelovigen die haspelen de hele mikmak door elkaar. Verzoening, vergeving, verlossing. En dit is ook allemaal geweldig fijn. Je kan in één gebed voor alle drie die dingen danken. En de Heer gelukkig prijzen dat onze zonden vergeven zijn. Dat we verlost zijn. Dat we gerechtvaardigd zijn. Dat we de verzoening ontvangen hebben. Als we maar wel beseffen dat Paulus die begrippen allemaal zorgvuldig onderscheidt. En het is mooi om dat zelf ook een beetje te onderscheiden. Bijvoorbeeld, verlossing betekent dat we van iets verlost zijn waar we last van hadden. Waarvan we niet erg vinden dat we het nu kwijt zijn. En als we gerechtvaardigd zijn, gaat het om iets wat God nu al van ons gemaakt heeft. Iets heel positiefs. Maar als er staat dat we verzoend zijn, dan laat God daarmee horen dat er ook een totaal nieuwe relatie tussen de mens, de verloste mens, en God is ontstaan. Er heeft een verzoening plaatsgevonden. De relatie is veranderd, is volledig positief. Niet meer de rechtvaardige rechter die kijkt naar de schuldige en die eigenlijk moet straffen. Maar iemand die dat gedaan heeft, die zijn zoon heeft gestraft. En mensen die dat erkennen, dat dat ook voor hen nodig was, die mogen weten, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben verlost, ook van de zonde. Ik ben door God gerechtvaardigd. Hij ziet mij nu als een rechtvaardige. Maar ook, ik ben nu met God verzoend. Er is een totaal nieuwe, niet alleen een herstelde, maar een totaal nieuwe relatie tussen mij en God, tussen God en mij, tot stand gekomen. En hoe komen we aan die verzoening? Die hebben we ontvangen. Gekregen, even met een ander woord. En dat weer door onze Heer Jezus Christus. Dat zijn geweldig mooie dingen die Paulus in deze brief behandelt. In deze evangelieverkondiging voor gelovigen. En wij als gelovigen zouden ons best moeten doen die begrippen ook niet door elkaar te halen. En als je de brief gewoon keurig van begin af aan gaat lezen, misschien af en toe eens wat opschrijft, dat helpt heel erg bij de verwerking van wat Paulus zegt. Dan merk je, wat we ook in ons gebed gezegd hebben, hoe rijk de schrift eigenlijk is. Niet dat we misschien meteen alles begrijpen, maar als we dingen kunnen onderscheiden en onder woorden brengen en daar apart ook de Heer voor danken, ja, dan denk ik dat Paulus met deze evangelieverkondiging aan gelovigen niet alleen iets bereikt heeft voor de gelovigen uit de eerste eeuw in Rome, maar ook voor de gelovigen in de 21ste eeuw in Brunsum.